We gaan weer verder. Even dit moeten lager. Zo is goed, ja. Naar Galaten. We gaan weer verder met Galaten. Galaten 3. En wat ik trouwens vergat net te zeggen ook, natuurlijk dat ik ook dankbaar ben dat de zondagen hier gewoon door zijn gegaan. Dus ik voel me vrij om lekker heel veel op vakantie te gaan en op zondag drie keer met Paulen weg te gaan. Want Jaap en Harry die zorgen dat het gewoon doorgaat. Nee, maar dat is wel fijn, dat is wel bijzonder, ja. Dat, ja, ik heb ook de foto's ook gezien inderdaad. Dus wat dat betreft hebben jullie natuurlijk ook gelukkig goed gehad. En dan zie je ook mee, het gaat ook niet om de mensen. Het gaat dat het woord gepredikt wordt. En laat me eerlijk wezen, als je zo lang onder het woord zit. En je hebt niks te vertellen, dat zou toch niet kloppen. Ja? Want dan denk ik ook bij mezelf, heb ik al die jaren dan tegen muren staan praten. Gelukkig niet. Ja? Dus dat is dan weer de vrucht die je dan ziet. En daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, terwijlke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en kracht onder u werkt, doet hij dat uit de werkende wet of uit de prediking des geloofs? Nou, je ziet, hij stelt hier allemaal vragen. En waarom, als je een vraag stelt, vooral vers 2 tot en met 5, zijn de vragen waar ze bewust zo gesteld zijn, waar is het antwoord, waarom op één antwoord mogelijk is. En men weet het antwoord. Ja, dat is onze even goed na laten denken, om te laten zien waar het om gaat. Want jullie weten het. En dat moeten ze hun overtuigen. Nou, in vers 1, dan spreekt hij, o gij uitzinnige gelaten. Waarom uitzinnig? Buiten je zinnen. In het Engels staat foolish, dwaze gelaten. En als je in het woordenboek kijkt, of ik heb ook even bij de kanttekeningen gekeken, ja, dan praat je over dwaas of onverstandig. Ja, als je uitzinnig bent, je bent buiten je zinnen, ben je dan bij je verstand? Nee, dan ben je niet bij je verstand. Dan ben je onverstandig. Dus hij noemt de gelaten onverstandig, dwaas, uitzinnig. En waarom noemt hij hun zo? Dat heeft alles te maken met die eerste twee hoofdstukken waarin hij zijn apostelschap moet bewijzen aan hun. Dat ze hebben hem verlaten. Ze zijn uitzinnig, omdat als je kijkt in hoofdstuk 1 vers 7... Vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene. En wie is degene? Ze zijn afgeweken van, niet van God. Ze waren gelovig. Ze geloven nog steeds in God en in de Heer Jezus. Maar ze zijn afgeweken van Paulus die u in de genade van Christus geroepen heeft. Paulus heeft hun in de genade van Christus geroepen. Hij heeft het evangelie van genade verkondigd. En ze zijn van hem geweken. Kijk maar. Overgebracht tot, wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. En dan zie je in vers 8, dan noemt hij hun zelfs vervloekt. Niet qua positie dat ze verloren gaan, maar wel dat ze zijn afgesneden van de werking Gods in hun dagelijkse leven. Want dat kan alleen onder het evangelie van Gods genade. En ze zijn afgeweken naar een andere evangelie. Paulus noemt in hoofdstuk 3 uitzinnige gelaten, dwazen, onverstandig. Ze verlaten Paulus. Het gaat niet om hem. In de eerste twee hoofdstukken heeft hij bewezen, hij heeft een speciale bediening gehad. Hij is degene die met het evangelie van de, kijk maar in 2 vers 7, het evangelie van de vooruit naar de heidenen gaat en Petrus heeft een andere evangelie. En hij moet volgens vers 9 bij de besnijdenis, bij de kleine kudde blijven. Niet alleen dat hij bij de Joden blijft, bij die gelovige Joden, maar ook bij het evangelie van de besnedenen. En dat is absoluut niet hetzelfde evangelie. Dat heeft met een ander, niet alleen met een ander evangelie, het heeft met een evangelie te maken wat niet in deze bedeling der genade gepredikt wordt. Dat is voor als wij bij de Here zijn, dan gaat dat weer gelden. Dus het is niet alleen de andere groep, Een andere, het is ook echt een andere inhoud. Het heeft ook met een andere bedeling te maken. En daarom is het niet de waarheid voor ons van vandaag. En daarom noemt hij de gelaten uitzinnig, buiten hun verstand, dwaas. Ze zijn betoverd. Leerlingen van duivelen. Want kijk, wie heeft u betoverd? Wat is betoveren? Betoveren, dat is, dan zijn mensen gecharmeerd. Door wat? Grote sprekers bijvoorbeeld, organisaties, een mooie show, allemaal mooie dingen. Betoveren is dat je je laat je gewoon voor de gek houden. Dat is betoveren. En dat is bij hun gebeurd. Dat is bij hun aan de hand. En kijk, als we spreken over uitzinnen, ga even mee naar Deuteronomium 32 vers 6. Deuteronomium, ik heb even dat woord bekeken en het komt een beetje op hetzelfde neer allemaal. Soms heeft de Statenvertaling een ander woord gebruikt. Want kijk, in Deuteronomium 32 vers 6. Dan spreekt Mozes tegen namens God, de Heer met hoofdletters, tegen het volk Israël. Zegt in vers 6, zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Wat is dat? Nou kijk, in vers 2 spreekt Mozes over mijn leer. Dat heeft hij van de Heere gekregen. En dan zie je, dan spreekt hij vers 4 over de Heer, dat is de rotssteen, hij is waarheid. En in vers 5 spreekt hij over hij, dat is Israël. Israël heeft het tegen God verdorven. Het zijn zijn kinderen niet, zijn het zijn kinderen? Ja. Net dat je bijvoorbeeld tegen je zoon zegt, als jij mijn zoon bent, dan doe je dat niet. Nou, dan zeg je niet, maar hij is mijn zoon niet. Maar juist omdat je mijn zoon bent, zou je dat niet horen te doen, want ik heb jou iets anders verteld. Dus zij zijn mijn kinderen niet, zegt God. Israël zijn mijn kinderen, ze gedragen zich niet als mijn kinderen, ze hebben het tegen hem verdorven. De schandvlek is hun. Waarom is de schandvlek? Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Waarom noemt hij dat zo? Omdat ze zijn ongehoorzaam aan hem. Ze zijn in afgoderij, ze hebben het woord verlaten, ze hebben God verlaten. Als je Gods woord verlaat, verlaat je God. En daarom zegt hij dat. Zult gij, het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Dat is het resultaat van mensen die Gods woord tegenstaan of verlaten. En dan zie je in vers 6, zult gij dit de Heere vergelden? Dus met andere woorden, ik geef jullie goed. Nou, hoe vergeldt je de Heere dan? Ook goed doen. Maar wat doen zij? Het tegenovergestelde. Dus zegt hij, zult gij dit de Heere vergelden? En wat noemt hij ze dan? Gij dwaas en onwijs volk. Dus Israël werd een dwaas, ander woord, uitzinnig, onwijs, onverstandig volk genoemd, omdat ze hebben de Heere, die waarheid en recht is, hebben ze verlaten. Nou, denk aan de gelaten in je achterhoofd. Ja? Kijk met mij ook in 1 Samuel 13, vers 13. 1 Samuel 13, vers 13. 1 Samuel 13, vers 13. Toen zeide Samuel tot Saul, gij hebt zottelijk gedaan. Nou, zottelijk. Wat is zot? Kijk, in onze Bijbel hebben ze de, voor dit woord hebben ze zottelijk, dwaas, onwijs. In King James is het allemaal gewoon dwaas. Maar het is, het gaat even om het principe. Waarom werd Saul zottelijk genoemd? Bladzijde 343, vers 13. Gij hebt zottelijk gedaan. Waarom? Gij hebt het gebod des Heren, uw Gods, niet gehouden dat hij u geboden heeft. Zie hoe God je noemt? Jou noemt? Als je zijn gebod verlaat en niet houdt. Bladzijde 343, vers 13. Zie je? Gij hebt zottelijk gedaan. Waarom zegt Samuel tegen hem? Gij hebt gebod des Heer uw Gods niet gehouden dat hij u geboden heeft. Dat is de kwalificatie van God over mensen die zijn gebod niet gehoorzamen. Ik ga er even gauw doorheen. Ik ga mee naar Matthäus 7, vers 26. Matthäus 7, vers 26. Om te laten zien, dat zie je door de hele Bijbel door. En ook zegt Paulus dat tegen zijn broeders, ja, in de geest, in de Here, noemt hij hun dwaas. En Matthäus 7, vers 26, dat kennen we allemaal, dat vers. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort, kijk, en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Nou, dan weet je het verhaal hoe het verder gaat. Dat huis stort in elkaar. Hoe komt dat? Als je je geestelijk huis niet bouwt op het fundament, hier. Dus naar zijn woorden hoort. Dus als je zijn woorden wel hoort, maar niet doet. Dus je luistert niet naar hem. Je hoort ze wel, maar je geeft er geen gehoor aan. Je doet het ook niet. Dan ben je een dwaze man. En je ziet het resultaat. Dat is een gelaat. Een Galatiër, die wordt uitzinnig genoemd. Zelfs tegen de apostelen, Lucas 24, ja? Lucas 24, vers 44. En, nou ja, stel je voor dat wij zomaar tegen, ik zeg tegen Edwin, jij bent dwaas, onverstandig, zottelijk. Je bent een zot. Dat wist hij niet, want hij zit hier en hij blijft bij deze boodschap. Maar tegen de apostelen, zegt de Heer Jezus ook, en die geloofden wel in hem. Maar wat zegt hij in vers 44? Even kijken. Ik zit bij Lucas 24, vers 25, sorry. 25. En dat zegt hij tegen de Emmausgangers. Ik dacht de apostelen, maar voor de apostelen geldt het eigenlijk ook, want die begrepen ook heleboel dingen niet. Maar in vers 25, en hij zei tot hen, kijk, onverstandigen. En als je onverstandig bent, ben je dwaas, ben je zottelijk, onwijs. En tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeet gesproken heeft. Daar zegt hij niet mee, jullie zijn onverstandig en traag omdat jullie de profeet hebben geloofd. Nee, hij zegt, jullie waren onverstandig en traag van hart te geloven wat zij geschreven hebben, de profeten. Dat was met haar. Ze hadden het kunnen weten. En daar noemt hij ze, omdat ze dat niet wisten, niet geloofde, noemt hij ze traag van hart, want daar geloof je mee, en onverstandig en dwaas. Dat is de kwalificatie die de Heere geeft. Dus als je terug naar de gelaten gaan, en hij noemt hun uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Wie heeft u betoverd? De oorzaak dat ze uitzinnig zijn, is natuurlijk ligt bij jezelf. Je kan wel zeggen, de duivel is de schuld. Tuurlijk, het zijn leerlingen van de duivel. De andere evangelie is een leerling van de duivel. Is de duivel de schuld? Nee, als jij niet luistert. Ik bedoel, je moet de wapenrusting aantrekken. Hij probeert het wel hoor. Maar iedereen is verantwoordelijk. Niemand kan bij de rechterstoel van Christus komen en zeggen, ja, dat heeft mijn man. Het komt door mijn man dat ik zo gedragen heb. Of het komt door hem dat ik gezondigd heb. Het komt door de duivel. Ja, die probeert dat. Maar jij hebt het woord. En dat is voor jou de objectieve waarheid waaraan jij je dient te onderwerpen. Maar goed, ze zijn dus uitzinnig, want ze zijn betoverd. En wat is betovering? Hoe kan je nu in deze tijd betoverd worden? Ja? Betoverd. Nou, betoverd is dat iemand schildert iets voor ogen. Dat zegt hij in dit vers ook, geschilderd, maar in andere betekenis. Maar kom ik zo op. Maar er wordt iets voorgehouden waarvan jij door in de ban raakt. Ja? En bij de gelaten is dat wat? De wet. De wet. Is dat zo mooi? Nou, laat me eerlijk wezen. Voor veel mensen is het aantrekkelijk. Omdat je hebt gewoon een aantal geboden. En net zoals met de islam. Ik vergelijk het niet hoor. Maar in die zin van, je hebt ook 5 dingen. En als je dat doet, nou oké, dat is het dan. Dus bij ons is het vaak, doe de 10 geboden. Ja, en dat soort dingen. En je hebt ook de rituelen. En laten we eerlijk wezen, wij zijn ook van nature religieuze mensen. Ja, wij vinden het ook leuk. Ik weet nog ook wel dat ik het mooi vond met dopen. Nou, als er een kind de kerk ingedragen werd, we gingen allemaal rijk als het over die banken, want ik zat al boven in de galerij. En dan zaten we allemaal te kijken. Het was altijd een heel speciaal moment. En zo zijn er vele van die momenten. Het avondmaal en bedenk het maar. Dat zo zitten wij gewoon in elkaar. Dat vinden we. Maar goed, het is een betovering. Het is een betovering. Kijk, 2 Korinthe 11, een paar bladzijden ervoor. En de Galaten, daar was er dus de wet voor. En dat klopt. En dan zie je 2 Korinthe 11, vers 23, want we hadden het in het eerste gedeelte al over de leering van duivelen. En die wordt gebracht door verleidende geesten. En dat zijn mensen. Dat zijn predikers. Kijk, bij 2 Korinthe 11 vers 13. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in de apostelen van Christus. Dus iedereen die over de Heer Jezus Christus praat, dat wil nog niet zeggen dat hij de waarheid spreekt. Iedereen die met de Bijbel komt, ik weet nog wel, met Koningshuis ook, met dominee Terlinde, ik noem zijn naam gewoon, want het is een publiek figuur, en iedereen kent hem. Maar als ik hoor wat hij voor boeken geschreven heeft en gezien. Sorry hoor. Mag dan wel over de Heer Jezus. Nou, heren, over Jezus praten. Maar ik zeg dat hij een bedriegelijke apostel is. Dus de naam Christus en de Bijbel wil niet zeggen dat je de waarheid je hebt. Dat je de waarheid spreekt. Nee, het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Dus een boodschapper van het licht. Als je met de Bijbel komt, is het natuurlijk het licht. Een boodschapper. Zo is het dan niets goeds, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid. Als waren zij dienaars der gerechtigheid. Ze zijn het niet, maar het ziet er wel zo uit. Ja? En van welk het einde zal zijn naar hun werken. Dus ja, en dat is met de gelaten, die werden ook lastig gevallen. Er kwamen dienaren der gerechtigheid. Ja, je komt met de wet. Is de wet rechtvaardig? Is die heilige goed? Ja, dus als je met de wet komt, is dat verkeerd? Ik durf niet te zeggen, nee, het is niet verkeerd. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar als jij gaat vertellen dat dat voor ons nu datgene is wat wij daar volgens die wet, wij moeten ze doen. Maar als ik ga doen zoals de Heer Jezus dat verkondigde, dan heb ik een probleem. Want dat eist volmaaktheid. Ik mag nooit falen. Maar Paulus zegt ook dat ik niet moet liegen. Ja? Maar nu doe ik het onder de boodschap van genade. Gods geest werkt ook in mij. En dan krijg ik op een gegeven moment niet meer het gebod van, je moet het niet doen, want anders. Maar nu krijg je een verandering van binnen. Ik wil het niet meer doen. Ja? Spreek de waarheid met je naaste, zegt hij. Geeft ze ook de oplossing. En nu word ik van binnen bekrachtigd. En dan krijg ik op een gegeven moment verlangen, maar ook dat bepaalde dingen gewoon wil ik ook echt niet meer. Onder de wet krijg je juist van, ik mag het niet doen, maar dan krijg ik juist, je weet wat Paulus zegt in Romeinen 7, dan wordt het juist in mij bewerkt dat ik het wel ga doen. En ik vecht er tegen en dan kom ik niet uit. En dat was met de gelaten. Niet voor niks bij gelaten, spreekt hij 3 versen vol over de werken van het vlees, omdat zij waren onder de wet. Nou, zo werden zij dus daarom uitzinnig genoemd, want ze werden betoverd door verleidende geesten met leringen van de duivel. Een ander evangelie. En het is een evangelie wat wel uit de Bijbel komt. En durf jij dat een lering van de duivel te noemen? Jazeker. Het is wel uit Gods woord, maar het is niet voor ons in deze bedeling. En dat is precies wat Satan wil. Want zo maakt hij de genade van God krachteloos. En dat is precies wat hij wil. En dat is niet wat God wil. En daarom ook niet wat Paulus wil. Want Paulus spreekt namens Christus. En daarom noemt hij hun uitzinnig. Onverstandig, dwaas. Want jullie hebben je laten betoveren. En wat is nou betovering? Ga met mij mee even naar 1 Samuel 15 vers 23. Ja, uitzinnig. Ze hebben de gelaten. Hebben dus Gods stem verlaten. Ze zijn niet aan hem gehoorzaam. En als je dat zo leest, dan denk je, hé, Paulus hebben zij verlaten. En Paulus zegt, volg mij, want ik volg Christus. En Christus doet wat God de Vader wil. Dus dat is wat, als je die lijnen trekt, hè, als je Gods stem verlaat, niet zijn ze geboden luistert, dan ben je dus dwaas en onverstandig. Paulus zegt, gelaat, jullie zijn dwaas en onverstandig. Waarom? Omdat, wie hebben ze verlaten? Ze hebben Paulus verlaten. En Paulus is de spreekbuis van Christus en die doet wat de Vader heeft gezegd. Dat is nogal wat. Dat is als je Paulus verlaat. Wij vergoddelijken Paulus niet. Maar hij sprak wel namens God. Zoals Mozes namens God sprak. En die hebben ze ook verlaten. En dan kwam de vloek. En zo komt ook de vloek over de gelovigen die Paulus verlaat. Exact hetzelfde. Alleen niet om naar de hel te gaan. Maar dan word je afgesneden van het leven van God. Je hebt de kracht van hem niet in jou. Christus woont in praktische zin niet meer in je hart. Dus Christus woont hier wel in jou. Maar werkt zijn kracht nog in jou? En dat is antwoord nee. En dat zie je ook bij de gelaten gebeuren. Nou, gaan we naar 1 Samuel 15 vers 23. Kijk, want wederspannigheid is een zonde der toverij. Wat is wederspannigheid? Wederspannigheid, ander woord is rebellie. Weerspannig. Wederspannigheid, dat is rebellie. Als een vrouw weerspannig is aan een man, dat betekent dat ze in rebellie is. Als ik weerspannig ben met mijn baas, dan ben ik in rebellie. Kom ik in opstand? Ik doe niet wat hij wil. En dat is een zonde, kijk, der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Dus wat is toverij? Een zonde van de toverij is rebellie. Waren de Galaten weerspannig of niet? Jazeker. En daarom, ze zijn betoverd. Ze zijn in rebellie tegen wat God wil. En ga met me mee naar 1 Samuel 28 vers 7. En die kan je voor jezelf opschrijven. Daar gaan we niet heen. Maar als je leest ook in Openbaring 18 vers 23. Dan spreek je, zie je ook Babylon. Dat die toverij bedreef. Babylon met de hoer. Ja, de religie. En wat is het doel van de religie van de antichrist? Om de mensen natuurlijk van de ware godsdienst af te trekken. Dat is toverij. Dat is rebellie. En hier in 1 Samuel 28 zie je een mooie uitleg. 28 vers 7. Wat doet Saul? Die gaat naar een waarzegster. Vers 7. En dan zegt hij, zoek een waarzegster. Nou, dat ga ik niet allemaal lezen. En dan zie je op een gegeven moment. Iedereen kent het verhaal. Hè? Wat gebeurt er dan? Samuel komt omhoog. En waar is Samuel? Beneden. In de hel. Samuel is dood. Dat wil zeggen, zijn lichaam is in het graf, de ziel en geest zijn in de hel. Samuel vraagt aan die waarzegster of ze hem dus op wil laten komen. Wat doe je dan? De doden levend maken. Dat doen waarzeggers toch? Ze praten toch altijd met in contact komen met de doden die weer tot leven laten komen, laten spreken. Dat is dus toverij, hè? Dat is rebellie. En dat is iets wat dood is, weer levend maken, tot levend maken. Nou, als je nou denkt aan de Galaten, we gaan gauw terug naar Galaten. Wat deden de Galaten? Als je dit dus doortrekt naar de Galaten. Toverij is rebellie. En waarom? Omdat ze halen iets weer, brengen iets weer tot leven. Wat? De wet. Juist. De wet. Want wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dus Paulus zegt, wie heeft jullie betoverd? Wie heeft jullie betoverd, verleid, dat jullie weer terug naar iets gaan, wat God in deze bedeling, de genade, voor dood heeft verklaard? Wat zegt hij in Colossenzen 2 vers 14? Wat heeft hij met de wet, wat gedaan? Aan het kruis genageld. Dus die wet, is die voor ons nog, aan wie is de wet gegeven? Ja, en is voor onrechtvaardigen of rechtvaardigen? Voor de onrechtvaardigen. Wat zijn wij, rechtvaardig of onrechtvaardig? Wij zijn geen rechtvaardig. Hebben wij de wet al nodig van Mozes? Nee, die is voor onrechtvaardigen gegeven. Omdat de zonde zou toekomen. Daarom, Colossenzen 2 vers 14, heeft hij de wet aan het kruis geslagen. En wat heeft Petrus gedaan? En daarom zegt Paulus, heeft hij Petrus ook als voorbeeld gebruikt. Dat hebben we al uitgebreid behandeld. Ja, maar dat hij, want die wet, die muur, ja, die is toch weggebroken. Heb ik dat ook uitgelegd, ja. Die muur, die stond tussen de Joden en Heiden in. En die is weg. Die muur, dat was de besnijdenis en dat was de wet. En de wet is weggebroken. Petrus ging met de heidenen mee. Toen ging hij weer zich terugtrekken. Hij deed de muur weer omhoog. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de zonde weer toenemen. En dat deden de Galaten. En Paulus zegt, jullie zijn betoverd. Iets wat dood is, wat bij God dood verklaard is, niet meer voor ons nu, dat gaan jullie weer terug in leven. En dat noem je, dat deed Saul, dat is toverij. Dat is, en nog erger, het is rebellie tegen God. Dat zijn harde woorden, ik weet het. Maar goed. Ik leer alleen wat in de Bijbel zegt. En dat is aan de hand wat bij Galaten is. Uitzinnige Galaten. Uit onverstandige, dwaze Galaten. Wie heeft u betoverd dat jullie mij hebben verlaten en aan een ander evangelie zijn gegaan? Naar het evangelie van het koninkrijk. Want als we naar het lichaam van Christus kijken nu. Want iedereen, niet wij alleen. Iedere gelovige die Christus aanvaardt als zijn verlosser. Is in het lichaam van Christus gedoopt. Of hij nou gelooft in de doop door de Heilige Geest of niet. Maakt geen bal uit. Het is gebeurd. En Gods woord leert het. Maar het grootste gedeelte heeft Paulus verlaten. Dus het lichaam van Christus is daarom ook zwak, dwaas en onverstandig. Ik ben ook heus, ik ben ook genoeg dwaas en onverstandig in mijn leven. Ja, omdat ik verkeerde beslissingen in mijn leven neem. Maar ik wil van één ding niet van onverstandigheid en dwaasheid beschuldigd worden, namelijk dat ik Paulus heb verlaten. Dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat de Heer wil en ik wil me daaraan conformeren. En jullie ook, want staat jullie niet. Nou, en dat is wat er aan de hand is met de Galaten, dus dan begrijpen we goed wat er aan de hand is. En Paulus corrigeert hun krachten volgens het principe van 1 Timotheüs 3 vers 15 en 16, 2 Timotheüs 3 vers 15 en 16, al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering en dan wederlegging. Nee, slaan we één over. Laten we nog eventjes 1 Timotheüs, 2 Timotheüs 3 vers 16. Ik zal nog één wederlegging en verbetering, dat was hem, ja. 2 Timotheüs 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Tot weerlegging. Tot verbetering. Wat is verbetering? Dat is corrigering. Ja? Verbeteren. Iemand verbeteren. Dat wil zeggen, ja, je zegt het verkeerd, het is zo. Dat is verbeteren. Kinderen zeiden vroeger ook wel eens. Ik moet altijd denken aan mijn oudste zoon David. Die zijn dan, was je in de winkel met mensen. En ik zeg het zelf ook wel eens, van effen. Je mag geen effen zeggen. Dan verbeter, het is een snotneus, verbeter dan volwassen iemand, weet je wel. Maar dat was, je corrigeert iemand, verbeter, het is niet goed, het hoort zo te zijn. En gelaten werden ook door Paulus met de schrift, want er komen de volgende versen, vandaag niet meer, maar met Abraham en zo op, dan gaan we weer terug naar de Romeinenbrief. Gaat dus je corrigeren, verbeteren met de Romeinenbrief. Dat horen jullie te weten, heb ik jullie geleerd. En dan gaat hij daar weer mee hun leren. Dat is wat hij doet. En tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Rechtvaardige wandel. En wat doet hij in 4 vers 2? Predik het woord, houdt aan, tijdiglijk, ontijdiglijk. En wat doet hij? Kijk, weerleg, bestraf, vermaan. Want corrigeren, vermanen, bestraffen, dat is wat hij doet. Anders gebruik je zulke termen niet. Ja, uitzinnige gelaten, wie heeft jullie betoverd? En dat is er aan de hand. Dus, ja, dus als we teruggaan naar Galaten, als hij zegt, wie heeft jullie betoverd? Wat is de betovering? Dat is dus de wet. En die is sterk. Die is toch heel sterk. En waarom is die nou zo sterk? Van de mensen van nature hebben natuurlijk toch allemaal de neiging dat wij willen gewoon onze zaakjes zelf doen. Ja? Wij willen gewoon onze eigen gerechtigheid. Ja, wij denken het allemaal wel zelf te kunnen. En met de wet is het zo, dan moet jij het doen. Maar de wet laat juist zien dat wij het niet kunnen. En dat is wat de gelaten, die wilden dat doen. Je kan het zelf verdienen. Het is eigen gerechtigheid oprichten. Nou, als je dan weer denkt aan Israël, hè, in Romeinen 10, dat hij ook zegt, waarom zijn ze niet gekomen tot de rechtvaardigheid des geloofs? Omdat zij zochten het wat in? Eigen gerechtigheid. Dat is één. Dat zit in onze natuur. En genade zegt, jij kan het niet. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in wat volbracht? In zwakheid. En als jij zegt, ik kan, als jij zegt, ik ga onder de wet, dan zeg jij, oh, ik kan het. En dat is wat religie ook leert. Religie laat zien, ik kan het zelf. Want het is allemaal, je moet dit doen, je moet allemaal doen. Genade zegt, nee, je kan het niet zelf. Daarom is het ook uit genade, niet uit de werken. Het is, hij moet het in mij doen, dat Christus in mij een gestalte krijgt. Dus dat staat tegenover elkaar. Laat Gods woord het werk in jou doen. Gods woord recht gesneden. Gods geest gaat dan in de inwendige mens in mij werken. En dat gaat bij nooit gebeuren. De vrucht van de geest, zegt Paulus, nee, die krijg je echt niet hoor als je onder de wet bent. De vrucht krijg je van de geest, die krijg je als je onder de prediking van Gods genade bent. Dan gaat zijn geest, gesterkt door dit woord, want dat moet je natuurlijk wel lezen. Anders krijg je alleen kennis. Nou, dat heb ik genoeg gezien. Ook hier, kennis maakt wat? Opgeblazen. Dat kunnen we allemaal heel makkelijk doen hoor. Je kan het heel goed weten. En pats, pats, pats. Je kan iedereen mee om de oren slaan. Maar dat willen we niet. Het is het geloof door de liefde werkende. Dat is hoe we mensen moeten bereiken. De waarheid in liefde verkondigen. Ik zeg soms dingen hier. Ja, die ik soms tegen als ik buiten iemand die het allemaal niet weet. Wat misschien wat voorzichtiger doen. Maar ik spreek tegen mensen die deze boodschap kennen. Ja. Dus ja. Dat is het punt, betovering, de wet, mensen die de wet brengen, ze worden betoverd. En wat we ook hebben natuurlijk, is dat vaak, en dat had de Heer Jezus, en dat is ook van alle tijden, met de gelaten waren de daden ook betoverd. Hoe worden mensen ook betoverd? Bijvoorbeeld, nou ja, als je zegt, ja, ik doe de Bijbelschool, Grace School of the Bible, wie zegt dat wat? En de vraag is van, maar, wie leert jullie dan? Ja, nou ja, Paulus was een tentenmaker, dat was natuurlijk ook al niet veel. Of je bent een pakketlegger, dat ben ik dan in mijn geval. Of je werkt bij, hoe heet het, bij Deen, op de heftruck. Hè? Of je zit bij Pepsi, noem het allemaal maar op. En die hebben geleerd. Kijk in Johannes 7. Dat is iets wat voor alle tijden geldt. Johannes 7 vers 48. Met de Farizeeërs. De antwoorden, de Farizeeërs. Die wilden, dat waren de geleerden. En in vers 47, de Farizeeën dan antwoordden hun, zeiden ook gij lieden verleid. Heeft iemand uit de overste in hem geloofd of uit de Farizeeën? Dat is het eikpunt. Dat is het waar het om gaat. De overste of de Farizeeën, wij de gestudeerden, de geleerden, wij steken al onze tijd in de scholen. Je hebt de rabbies en wij worden geleerd door Gamaliel en noem het allemaal maar op. In deze tijd hebben we natuurlijk ook de theologische instituten geleerd in Grieks, Hebreeuws en noem het allemaal maar op. Dominee, pastoor of doctorandus of hè? Iemand die het wel weet. Want waarom weet hij het? Omdat hij heeft ervoor gestudeerd. Ja, wat is studeren? Wat versta je onder studeren? Als jij de Bijbel leest, ja, en bestudeert, studeer je ook, alleen je krijgt geen titel. Dus, ja, maar als je naar Handelingen 4 gaat, wat zeiden ze? Die geleerde mensen verwonderden zich, in Handelingen 4, vers 13, dat zij waren wat? Ongeleerd. En slechte mensen, dat slecht is een oud woord voor ongeletterd, eenvoudig. Zie je het, vers 13. Zij nu, en het zijn die Sadduceeën, de geleerden, nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte of onontwikkelde, ongeletterde, eenvoudige mensen waren, verwonderden zich. Hè? Dat kan toch niet? In plaats dat ze dan gaan denken, hé, en met de Bijbel, en laten ze even zien, en ze dan het Gods woord laten spreken, kijken ze daar niet naar. Nee, men kijkt, hé, is een van de oversten, als die het niet weten, die horen te weten, nou dan is het niet waar. Dat kan niet. En zij ongeleerd en slechte mensen? Nee, dat is het. Ze verwonderden zich over dat ze konden spreken, maar geloven deden ze het niet. Want ze keken naar de buitenkant. Nou, en dat is ook een betovering. Ja, wie heeft u betoverd? Uitstraling. Grote sprekers. Instituten. Afkomst. Dat soort dingen. Daar waren de gelaten. En daar zijn nog veel mensen nu in deze tegenwoordige tijd ook door verleid. Dus als we naar 1 Korinthe 2 gaan. En daar had Paulus, wist dat heel goed. Maar, wat zegt hij? De Grieken met al hun wijsheid. Ja. Filosofie, wat daar allemaal vandaan komt. Het gaat om, en dat hadden die fariseeën ook moeten doen. Wat is de inhoud? Kijk, ik was in Amerika. Ik sprak natuurlijk Engels, maar natuurlijk niet gestudeerd Engels. Veel Engels heb ik gewoon uit de Bijbel, gewoon uit de Engelse Bijbel geleerd. En de zinnen klopten echt niet allemaal, hoor. Dat weet ik gewoon zeker. En soms zat ik ook te zoeken naar woorden van, hoe ga ik dat nou zeggen? En dan moest ik soms ook wel eens zeggen, hoe zeg je dat ook alweer? Of wat is dat woord? Ja, en dat is Zuid-Afrikaan, die zei ook sommige woorden echt wel in de goede volgorde, maar met een accent dat je denkt, wat zeg je nou? Dan ga je juist heel goed luisteren. En dan ga je nadenken, wat bedoelt het? Oh ja, nou snap ik het. Ja? Nou, en Paulus zegt, daarom, het gaat niet om of je een gladde prater bent. Weet je wie een hele gladde prater is? De antichrist. Die zal hem verleiden met woorden zo zacht als boter. Waarom? Daar kijken mensen naar. Grote redenaars. Maar pas een nee. En ik, broeders, 1 Korinther 2, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigen de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in, kijk, in zwakheid en in vrees en in veel beving. Dat is toch niet een een presentatie, want dat komt, hè? Nee, helemaal niet. Ik was, en in mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke, ja, in meeslepende woorden, de menselijke wijsheid ziet, maar in betoning des geestes en de kracht. Waarom? Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Zie je? Ik heb natuurlijk in Amerika ook al die predikers gezien. En je weet hoe dat gaat, hè? En gaat toch vergelijken. Nou, die kan het hoor. Zo, heb je die al gehoord? En die? Zo zitten mensen in elkaar. Maar zo moet het niet zijn. Het gaat om de inhoud. Het gaat om de inhoud. Waarom? Het geloof moet namelijk niet in wijsheid van mensen zijn, maar in de kracht Gods. Als dat in de wijsheid van mensen is, of in mensen zelf, stel je voor dat er valt iemand weg, dan stort de hele gemeente in elkaar. Ik hoop niet dat het hier het geval is. Ja, dat zou niet goed zijn. Dat doen we niet goed hoor. Nee, als ik nu weg ben, Harry heeft een studie gedaan, en Jaap, Maarten kan ook vertellen, en jij ook, want we kennen de boodschap. Dat moet gewoon doorgaan. Dus, Paulus zegt, nee, het gaat om de inhoud, en die alleen telt, want het woord des kruises, daar gaat het om de gepredikte, de gekruisigde Christus, dat die verkondigd wordt. En dan hebben we geen uiterlijk vertoon, want als je kijkt in hoofdstuk 1, vers 26 bijvoorbeeld, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen, maar de dwaas der wereld heeft God uitverkoren. En oké, de boodschap is dwaas in de ogen van de mensen. Dus degene die die boodschap ook geloven, ja, ben je ook dwaas. En wat is dwaas? In de ogen van de wereld, onverstandig, dom. Nou, dat weten we. Ga maar vertellen een waarheid uit de Bijbel. Over homofilie bijvoorbeeld. Ik zag Paulus op een stukje te kijken, Ivo met de kroning, en dan zie je ook met de kroningsdag, dat er ook, was er nou een boot vol met homo's voorbij viel? Voor? Je denkt toch niet dat dat 100 jaar geleden gebeurde, hè? Dat voorbij, maar alles kan, alles mag, alles moet kunnen. Zo is die hele geest. Is. En als jij dat zegt, ja, maar dat kan niet, dan ben jij het waars. Maar het is andersom. Dus ja, kijk, we gaan terug naar het Galaten. En dat is gewoon de situatie. En als je dat soort dingen ziet, hè. Want je wil niet zeggen, vroeger was alles beter. Absoluut niet. Er zijn heel veel dingen die je gewoon zegt, nou, ik ben blij dat ik nu leef. Hè, met blaaskanker, ik weet niet hoe ik nu hier had gestaan. 100 jaar geleden. Misschien was ik er al niet meer geweest. Ik weet het niet. Dus ja, wat dat betreft, is dat natuurlijk wel, zo kijk ik er ook niet tegenaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat wat het denken van de mensen betreft en met de Bijbel, ja mensen, kinderen, dat is compleet verdwenen. We zitten echt in de tijd van Paulus, hoe hij leefde, zitten wij ook in. Ik zei het net dus ook al. Nou, als hij zegt in vers 1, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En wat is het resultaat? Dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn. Dus als je Paulus verlaat, verlaat je de waarheid. Heb jij de waarheid? Wie durft dat niet te zeggen? Ja. Kijk. Ja, wij hebben de waarheid. Moet ik zeggen, ik heb de leugen? Nee, ik heb de waarheid. En Paulus zegt ook de waarheid. Hè? Want je ziet ook heel duidelijk, waar zie je het staan, in hoofdstuk 2, vers 5 bijvoorbeeld. Paulus ging naar Jeruzalem. En voor de apostelen, hij zegt, en iedereen die tegenkwam, die er tegenin ging, voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerpen, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. Het gaat om de waarheid van het evangelie wat hij verkondigt. Ja? In vers 14 ook. Petrus en degene die met Petrus zich ontrokken en niet meer met de heidenen gezamenlijk gingen eten, maar zich apart gingen zitten. Dat is de evangelie wat is voor degene die onder de wet zijn. Kijk, als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Wat is de waarheid van het evangelie? Dat is het evangelie wat Paulus verkondigt. Dat is de waarheid van het evangelie. Is dan het koninkrijksevangelie wat de Heer Jezus verkondigde, wat Petrus verkondigde. Is dat dan geen waarheid? Ja, natuurlijk. Dat is 100% waarheid. Maar Paulus zegt niet voor niks. Kijk, dit is het woord de waarheid. Dit is het woord van de waarheid. Maar Paulus zegt wel, we moeten het woord de waarheid recht snijden. Ik zei het in Amerika ook nog tegen iemand. En dan hoor je gelijk, wauw, ja, yeah, oh geweldig hoe je dat zegt. Heel simpel. Ik zeg, het is gewoon net een taart. En die zijn in stukken verdeeld. En wij moeten pakken dat stuk wat voor jou is. Maar dat stuk wat voor Israël is, voor straks, dat moet jij niet pakken. Dat is niet voor jou. Ziet er misschien wel mooi uit, maar sorry. Dat stukje van het lichaam van Christus, dat moet je pakken. Dat is voor mij. En dat is de waarheid van het evangelie. Maar de hele taart is wel een taart. Het is gewoon een taart. Maar niet de hele taart is voor mij. Ja?
En... Ja, Amerikanen, dat vind ik het te klein stukje.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Want dan hebben wij, zeggen ze natuurlijk, zou je kunnen zeggen, ja, is dit alles voor mij? Ja? Wij zijn groot gewin. Ja. Inderdaad, ja. Dus ja, en dat zijn ze niet gehoorzaam, ja. Het is het evangelie van de besnijdenis, of het is het evangelie van de vooruit. En het evangelie van de vooruit, daar gaat het om in vers 1. Paulus zegt, ik heb jullie laten zien, het gaat om mijn bediening. Maar jullie hebben je laten betoveren. Jullie zijn naar een ander evangelie afgeweken. En daarom zijn jullie ongehoorzaam aan de waarheid. Aan de waarheid ben ik u, kijk in 4 vers 16, ben ik dan uw vijand geworden? U wat zeggende? De waarheid zeggende. Dus schaam je niet om te zeggen ik heb de waarheid. Alleen we moeten het niet in hoogmoedigheid gebruiken natuurlijk. Maar ook niet van, oeh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Ik geloof dat ik heb de waarheid. Want Paulus zegt, dit is de waarheid voor ons in de bedeling der genade. Let op hè. In de bedelende genade. Daar gaat het om. Het is allemaal volgens de schrift. Allemaal volgens de Bijbel. Maar is dat wat je in de Bijbel leest. Is dat ook, mag je dat ook toepassen voor jou in deze bedeling. Als je dat doet. Krijg je gewoon dit probleem. Want vergeven onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden. Naar de Paulus zegt. Nee, onze schulden zijn vergeven. Dus ik kan een ander vergeven. Zoals Christus mij lieden. Al mijn zonden vergeven heeft. Er valt niks meer te vergeven. Dus. Dank ik voor de vergeving. Nou oké, okay, geschilderd wil ik afsluiten. De welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde. Wat is schilderen? Nou jullie zien daar hè. Daar staat een schilderij op de kast. Achter je Harry. Dat is, heeft Paulus gekregen in Amerika van een zuster. Die had ze vorig jaar ontmoet. Nou als je goed kijkt zie je inderdaad. Nou ik zie het niet eens zeggen. Goed, dat is Paula. Grand Canyon. Ja, ja. Van een foto heeft ze geschilderd. Nou, hoe maak je zo'n schilderij? Ja, een foto, doe zo. Klik, klaar. Maar een schilderij niet. Daar heeft ze uren aan gezeten en gekeken en gaat ze schilderen. En het, gaat ze het helemaal in beeld brengen. Paulus moest ook zeggen van, hè, wat ging er door je heen op dat moment? Want dat wordt dan ook dat gevoel, net zoals in de muziek, maar ook in het schilderij gebracht. En daar heeft ze over nagedacht en heeft ze het uitgebreid. Zo zit het schilderen helemaal. Om het plaatje helemaal compleet te brengen. En dat is het resultaat. Dus schilderen, dat laat je iets zien, maar er gaat wel een tijd overheen. Dus als Paulus zegt, u tevoren geschilderd is geweest, dat betekent, hij heeft de gekruisigde Christus, heeft hij geschilderd uitgebreid aan hun verteld. Zodat ze het heel goed begrepen en wisten waar het over ging. De schilderen, Paulus was niet zo van, eens in de maand heb ik bijbelstudie, bijvoorbeeld ik noem wat in Noordwijk, ik kom eens in de maand langs en ik doe een studie, ik ga weer weg en tot over een maand. Nee, dat is ook de plaatselijke gemeente weer, hè? Die worden wekelijks geleerd met het evangelie van de gekruisigde Christus. En dat was bij de Galaten gebeurd, hij was geschilderd. En wat heeft de katholieke kerk bijvoorbeeld gedaan, maar kerken, die hebben letterlijk zijn ze gaan schilderen. Zijn letterlijk beelden gaan maken. En zijn letterlijk bijbels gekomen met allemaal plaatjes erin om het te laten begrijpen en zo. Want de meeste waren, weet ik veel wat voor verhalen. Of makkelijke vertalingen bijvoorbeeld. Dat is niet nodig hoor. Want wij worden verlicht door de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Verlicht de ogen van uw verstand. Verlicht de ogen van uw verstand. Dus als wij Gods woord lezen, recht snijden en we passen het toe. Gods genade evangelie, Gods geest verlicht de ogen van mijn verstand. En dan ben ik niet meer dwaas, dan ben ik niet meer onverstandig, dan ben ik dus een verstandige. Die teksten, daar kom ik naar niemand toe. Maar Paulus zegt ook, verstaat wat de wil des Heeren is. Wees niet onverstandig, wees niet onwijs, maar verstaat wat de wil des Heeren. En dan word je verstandig. Maar als je het dus verlaat, Dan zegt de Bijbel wordt onverstandig. Dus ja, dus wat dat betreft, dit is de boodschap die wij, die aan de gelaten gericht is, maar die ook voor ons is. Ik wil niet dwaas zijn, dus ik wil verstandig zijn in Gods ogen. Nou, dan moeten we hem ook volgen. Zoals Paulus zegt, de gelaten zegt, je moet mij blijf bij de boodschap van Gods genade. En dan zal je, nou ja, niet dwaas, niet uitzinnig zijn, ook niet betoverd, maar verstandig zijn. Geestelijk verstandig in de ogen van God. Vader, wil u danken voor deze boodschap. We danken voor de rijkdom van uw genade, Vader. We danken u dat wij verzoend zijn en vrede met u hebben. We danken u voor al die zegeningen die we hebben in de Heer Jezus. Vader, dat we ook uw geest hebben, waardoor we deze dingen kunnen begrijpen. We danken u, Vader, ook voor al de gelovigen die door de eeuw heen voor uw woord gestaan hebben, Vader. En die ook vervolgd zijn met vreselijke vervolgingen ook soms. En wij leven in vrijheid, Vader, en dan zien we helaas ook heel veel vervlakking. Dat wij ook niet daaraan ten prooi zullen vallen, maar voor deze waarheid zullen blijven staan. En ook het zullen bestuderen, lezen, overdenken en ook in gebed tot u brengen, Vader. En dat uw woord dan krachtelijk in ons mag werken, zodat we ook een heilig en rechtvaardig leven zullen leiden. Dat vraag ik voor ons allemaal, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen met elkaar.